HAVE-VZ2 is een VZ2 van verschillende organisaties in Antwerpen die bezig zijn met vluchtelingen, met mensen zonder papieren. Waaronder Protestant Sociaal Centrum, De Acht, IFKA, De Loodsen en nog een aantal andere die ik nu... Bond zonder naam. Die hebben zich verenigd, hebben een VZ2 gevormd. Die is een hele lange tijd een stuk een slapende VZW geweest. Maar omdat we het gevoel hebben dat hoe langer, hoe minder officiële organisaties, gesubsidieerde organisaties, veel mogen doen rond mensen zonder papieren. Dat wordt hoe langer, hoe meer afgebouwd. Je mag dat hoe langer, hoe minder als gesubsidieerde organisatie.
Kun je er een voorbeeld van geven?
Bijvoorbeeld, dat is nu, het is teruggefloten, hè, maar het decreet van Marino Keulen op de lokale integratiecentra, daar was een groot probleem, hè, want dan mocht rond die doelgroep eigenlijk niet veel meer gebeuren. Dat is nu teruggefloten, hij moet zijn huiswerk opnieuw maken.
Wat wilde hij precies doen?
Hij wilde lokale integratiecentra, die nu vooral werken rond migranten, maar ook asielzoekers, ook mensen zonder papieren, die zouden moeten werken rond alle minderheidsgroepen. Zoals daar zijn mensen met een handicap, ouderen, migranten. Allee, het wordt het wordt allemaal op één hoop gesmeten. Alle minderheden moeten daar vertegenwoordigd worden. En dan nog alleen die minderheden die de overheid dan graag ziet. Hè? Want het gaat dan zeker niet over mensen zonder papieren die de overheid absoluut niet ziet zitten. Hè? Mm-hmm. Nu, ze niet zien zitten, wil niet zeggen dat ze zomaar verdwijnen. Hè? Dus daar zitten gevaren in. Organisaties die gesubsidieerd worden door een overheid, die lopen ook het gevaar. Die moeten ook dansen naar de subsidiaire pijpen van die overheid. En daar zit een gevaar in. Zo mag het Sociaal Verhuurkantoor in Antwerpen, het Antwerp Sociaal Verhuurkantoor, hebben een project rond mensen zonder papieren. Eigenlijk mag dat niet meer met de nieuwe huurwetgeving.
Waarom niet?
Omdat mensen zonder papieren geen recht hebben op een sociale woning.
Ah, ja.
Maar ook, ook asielzoekers die in de procedure zitten, hebben geen recht meer op een sociale woning. Hè?
Ja.
Dus er vallen een hele hoop mensen uit de boot. Dat is aangevoeld geweest. En, wat blieft?
Eigen volk eerst.
Ja, en eigen volk met papieren eerst. Hè?
Ja, ja.
Nu, dat is aangevoeld geweest door die organisaties en de VZW, die wat slapend was, is wakker gemaakt. En ik ben dan aangeworven om halftijds enkel en alleen rond mensen zonder papieren te werken.
Mm-hmm.
Vandaar.
Goed. En wat gebeurt er morgen?
Morgen hebben wij een actie in Puurs. En Puurs is toevallig of niet de thuishaven van minister van Asiel en Migratie Turtelboom. Nu, wij respecteren haar privacy ten volle, want de actie zal zeker niet aan haar deur plaatsvinden. Dat zouden wij onkies vinden, zo'n dingen doen wij niet. Maar vindt wel plaats aan de Rijweg, en dat is bij de lokalen van de Christelijke Basisbeweging in Puurs. En van daaruit gaan wij een 500-tal meter verder naar de rand van de A12, waar wij mooi uitzicht hebben op Fort van Breendonk, en waar wij dan symbolisch Fort Europa zullen doen verrijzen.
Ja, ja. Ook al met bakstenen en zo? Of hoe gaat dat?
Nee, niet met bakstenen. Wij houden het zeer positief. Wij vinden het heel belangrijk dat de actie van morgen een positieve actie is. Negatieve publiciteit rond mensen zonder papieren is er al meer dan genoeg.
Het wordt een springkasteel.
Het wordt een heel gezellig samen zijn. En ons motto van morgen is, we zijn er bijna.
Aha.
Omdat wij vinden dat de langbeloofde omzendbrief die mevrouw Turtelboom met veel bombarie heeft aangekondigd voor eind mei, ten laatste begin juni, dat wij denken, nu mag ze er toch echt wel gaan komen.
Ja.
De speeltijd is voorbij, de school begint terug en we verwelkomen hen terug. We hopen dat ze goed zijn uitgerust na hun vakantie, want er staat werk op de plank.
Ja. Ik zal even mijn onkunde demonstreren. Mevrouw Turtelboom, welke partij is die?
Dat is Open VLD.
Ah ja.
Ja. En maar van waar het woord open komt, het is mij ook een raadsel op dit moment.
Ja, ja. En zij is minister van, wat is dat?
Van asiel en migratie. Het is onze allereerste minister van asiel en migratie.
Is dat federaal of is dat...
Dat is federaal.
Ah, ja.
Dus vroeger zat dat bij Binnenlandse Zaken.
Anders zouden we de Walen waarschijnlijk nog buiten houden. Ook moest dat
Ja, de Waal zit daar wel in natuurlijk.
Ah, ja.
Het is de minister voor Binnenlandse Zaken.
Ja, ja, ja.
En die heeft nu het deel asiel en migratie is weggegaan van Binnenlandse Zaken. En dat heeft mevrouw Turtelboom dan gekregen om zich over te ontfermen.
Ja, en u zegt een omzendbrief, die verwacht je? En die komt er niet? Wat moet er daarin staan?
Het is redelijk hallucinant wat morgen gaat gebeuren, want wij gaan betogen om te vragen dat de regering haar eigen regeerakkoord zou willen uitvoeren. Mm-hmm. Dus, ja, dat is toch wel redelijk bizar. Hè? Ja. Als je denkt dat daar een hoop burgers gaan staan, die eigenlijk aan de regering vragen, doe voort met wat je zelf belooft.
Ja.
En...
Wat beloven ze?
Respecteer uw eigen termijnen daarin. Zij beloven... Er zijn een hoop dingen in het regeerakkoord rond asiel en migratie. Een aantal dingen zijn hoopgevend, een aantal dingen verengen de zaken. Hè. Zo heb je bijvoorbeeld gezinshereniging. Daar wordt nu plots aan vastgeknoopt dat je genoeg moet verdienen. Hè. Dus je mocht wel iemand graag zien om mee te trouwen, maar je moet dan wel eerst genoeg geld verdienen, want anders komt die niet naar hier. Maar er zijn ook heel hoopgevende dingen. Hè. Zo werd er in het regeerakkoord, wordt er gezegd, ik zeg werd, maar het is wordt er gezegd, dat duurzame lokale verankering een reden is tot regularisatie. Dus mensen die zonder papieren hier leven, vaak al jaren, hè, als die kunnen bewijzen dat zij duurzaam lokaal verankerd zijn, zouden zij kunnen geregulariseerd worden. Nu, dat opent voor een aantal mensen echt wel perspectieven. Mensen die al jaren in miserie zitten, in wanhoop leven, die niet weten van welk hout pijlen maken, en dan wordt er aangekondigd dat staat in het regeerakkoord. En wij als hulpverleners...
Dus die omzendbrief, dat is een soort uitvoeringsbesluit?
Dat is een uitvoeringsbesluit van het regeerakkoord. Dus als dat er is, dan wordt het officieel.
Ja. Ja.
Dus nu staan er een hoop dingen in het regeerakkoord, aha, maar elke dag worden er nog mensen zonder papieren opgepakt, opgesloten en uitgewezen,
ja,
die eigenlijk volgens het regeerakkoord van deze regering misschien wel recht hebben op een regularisatie. Mm-hmm. Maar zolang die omzendbrief er niet is, blijven die toestanden doorgaan.
Ja. Is dat doelbewust of is dat een kwestie van prioriteiten? Er zijn nog zo van die dingen, we hadden het hier over... belastingen op kernenergie en zo, dat is allemaal belangrijk, maar er gebeurt niks.
Ik vrees dat het hier gaat om een zeer groot communautair ei.
Ah, ja.
En ik denk dat ze met een zeer groot ei zitten. Ik hoop dat ik ongelijk heb.
Ik zie dat niet direct en waarom, maar...
Omdat als de regering het niet haalt en het ei barst en het is een koud kieken... Hè? Als er niks van in huis komt en de N-VA trekt de sticker eruit...
Ja.
En de CD&V trekt op zijn beurt de sticker eruit, dan valt de regering.
Ja.
En als de regularisatie de enige prestatie is van deze regering, hebben wij al horen vallen op kabinetsniveau.
Ja.
Dan komt ze er niet.
Ja. Maar ze hebben nog een prestatie. Ze hebben al 4 straaljagers naar Afghanistan gestuurd.
Ja, voilà. Maar daar vallen misschien meer stemmen mee te halen dan met het regulariseren van mensen zonder papieren.
Ja, totdat er één uit de lucht geschoten wordt waarschijnlijk. Maar oké, we zijn aan het afwijken. Ja. Oké.
Okay. Nu, allez, ik wil misschien een voorbeeld geven. Hè. In juni word ik gecontacteerd, want er zit iemand uit Syrië in het gesloten centrum 127 BIS in Steenokkerzeel. Hè? Het fameuze centrum dat onlangs in brand stond.
Ja.
Ik ben die man verschillende keren gaan bezoeken. Hè? Een Koert. Die is naar 3 verschillende ambassades gebracht. Die man is hier 5 jaar, spreekt ongelooflijk goed Nederlands. Had werk tot januari, tot zijn asielaanvraag werd afgewezen. Hè? Want hij was legaal aan het werk.
Ja.
Die werkgever heeft een attest geschreven dat hij hem onmiddellijk terug in dienst wil nemen, hè, want dat hij er zo tevreden van was. Er is gigantisch veel geïnvesteerd in die man. Hè. Die spreekt heel goed Nederlands, die heeft cursussen gevolgd bij de VDAB en heeft gewerkt. Die hebben ze naar 3 verschillende ambassades gebracht. Hmm. Eerst naar die van Syrië, daar zei ze, die is niet van bij ons, wij moeten die niet hebben, die zal wel van Irak zijn. Dan naar die van Irak. En daar zei men, na 2 tolken te hebben gebruikt, nee, wij denken dat hem van Iran is.
Hmm.
En dan een andere tolk zei, nee, wij denken van Libanon. Dus dan zijn ze er nog mee naar de ambassade van Iran geweest. Een paar weken geleden belt hij mij op en hij zegt, Hilde, ik ben vrijgelaten. En ik heb een bevel gekregen om het grondgebied binnen de 5 dagen te verlaten. Dus die man wilde ze nergens... Die heeft op heel de wereld geen plekje waar hem zijn voeten mag zetten.
Mm-hmm.
De overheid weet dit, want ze zijn met hem gaan leuren en ze krijgen hem nergens kwijt. Hij krijgt nergens een laissez-passer. En dan laat men die mens vrij.
Ja, maar de
die heeft geen dak boven zijn hoofd. Die heeft geen inkomen. Waar moet die man van leven?
Mm-hmm. Op welke manier worden de mensen uitgepikt? Is dat, want hij zat er 5 jaar. Er zijn anderen die na 4 jaar opgepikt worden. Er zijn anderen die na 6 jaar opgepikt worden. Dus hoe gaat dat?
Dat is een zeer ondoorzichtig iets. Daar weten wij zelf ook niks van. Het kan genoeg zijn dat je, zeker hier in Antwerpen, hè, dat je op de tram zit. En dan stappen er controleurs op. En ja, toeval. Er zijn dan toevallig ook wel mensen van dienst vreemdelingenzaken bij als je hier in Antwerpen op de tram zit. Dus hoe toevallig dat allemaal is, is wel een beetje georganiseerd. Maar wie dat er opgepakt wordt...
Het is een steekproef.
Ja, en dan, wie dat er opgepakt wordt, dat hoeft helemaal niet... Dat kan ook zijn dat er van dienst vreemdelingenzaken uit naar de lokale politie wordt gezegd, kijk, die man moet opgepakt worden. Mm-hmm. Maar dat zijn mensen die... geen enkele misdaad begaan hebben. Tot nog toe, hè. Maar ze moeten wel overleven van niks, hè.
Ja.
Dat zijn, als je daar komt in Steenokkerzeel, want nu is dat centrum in brand gestoken, maar als je daar komt en je ziet alleen al die bezoekersruimte, mijns inziens is er daar alles op gericht om ontmenselijkend te werken. Daar is geen greintje geïnvesteerd in gezelligheid, geen greintje in warmte. Ik zou al veel eerder de boel
dus
in brand
gestoken. Hoe is dat dan? Kale muren of wat?
Dat is een lokaaltje met inderdaad kale muren. Je kijkt daar op de voorkant, dat is aan de voorkant van het centrum. Dus op hele hoge hekken met prikkeldraad en toestanden. De bezoekers moeten hun auto buiten laten staan. De poort gaat dicht. Je moet daar dan zitten wachten in een kamertje. Je moet je pas afgeven. Je krijgt dan een bezoekerspasje. Je moet je handtas in een kastje steken. Je moet niks mee binnenpakken, uitsluitend ja, als je geld wilt geven of zo, maar moet dan allemaal gecontroleerd worden. Mensen worden dan binnengebracht met bewakers. Je moet 2 dagen op voorhand aanmelden dat je op bezoek gaat komen via een fax. En dan krijg je een uurtje met die... Maar je zit dus allemaal in een klein lokaal, op ijzeren stoelen, aan ijzeren tafeltjes. Er staan een paar oude ijzeren kasten die daar niks staan te doen, die zijn gewoon leeg. Dat is allemaal voor de gezelligheid waarschijnlijk. En je ziet daar dus al het bezoek dat er op dat moment is, zit samen in 1 lokaal. En als het uur om is, komen ze zeggen, de tijd is om en dan mogen de mensen zonder papieren gaan en dan moeten terug hun badge gaan inwisselen. Maar er is dus niks, maar ook niks om het gezellig te maken. En dat is dan de bezoekersruimte, dat is de ruimte die wij te zien krijgen.
Gevangenisregime wel, hè? Dat is wel...
Ja, het is daar ook een groepsregime, dus mensen moeten verplicht... Het grappige is ook dat... Allee, het schrijnende eigenlijk, maar die man dat er zat, heeft een ongelooflijk gevoel voor humor. Een ongelooflijk krachtige mens en heeft daar...
De Syriër.
Ja, of heeft daar 1,5 maand gezeten. Mm-hmm. Die zei, ja, op een gegeven moment was er ook nog voor deze rellen, want hij is vlak voor deze rellen vrijgelaten, maar een rel uitgebroken. Alles gebeurt daar op uur en tijd. Maar als je binnenkomt, wordt wel je horloge en zo weggepakt.
Ja.
En dan kom je met barstende hoofd en bij de infirmerie of bij de plaats waar dat je dan een pilletje moet gaan vragen. En dan zeggen ze, ja, nee, hè. Tot 6 uur, hè. Het is 6:50.
En er hangen ook geen horloges.
Ja, dat, ik weet het ja, niet juist, maar hij zegt van, je kunt dus niet... Allee, het hangt ook niet overal. En het zal zeker zo zijn dat er in gesloten centra... zullen zeker gemotiveerde mensen werken. Ik wil dat zeker niet op die mensen steken. Maar als je kijkt hoe de sfeer daar is, alleen al in het bezoekerslokaal, en dat is het lokaal waar wij te zien krijgen, daar wordt alles aan gedaan om gewoon een ontmenselijkend effect te krijgen.
Mm-hmm.
Maar je hebt echt het gevoel dat je een grote misdadiger gaat bezoeken als je daar binnenkomt. En dat is absurd.
Hebben jullie... contact met mevrouw Turtelboom, misschien morgen, ik weet het niet, maar...
Het Forum voor Asiel en Migratie...
Je gaat naar de pers en zo om jullie zaak, om de zaak aan te klagen, maar wat respons van de politiek verantwoordelijke, zal ik maar zeggen.
Goh, het Forum voor Asiel en Migratie, dat is een overkoepelende organisatie die op nationaal niveau de contacten houdt met het kabinet en dergelijke. Die hebben op 4 september een onderhoud met minister Turtelboom. Nu, het is zo dat morgen hopen wij dat er pers zal zijn. We zijn ook heel blij dat we hier vandaag mogen komen. Waarom? om ook één aan de regering te laten zien van dit kan niet meer. Hè. Je bent met mensen aan het spelen. Dat is hetgeen dat er nu gebeurt. Hè. Er wordt gespeeld met mensen die al heel wanhopig zijn. Dat is een heel gevaarlijk spel dat je dan speelt. Hè. Wij zien dat mensen aan het eind van hun Latijn zijn. Ook als hulpverleners hier in Antwerpen hebben wij met de verschillende vluchtelingenorganisaties altijd geprobeerd om tegen de mensen te blijven zeggen, blijf rustig. En nee, wij faciliteren op dit moment geen hongerstakingen. Wij gaan dat niet doen. Hè.
Mm-hmm.
Hoe geloofwaardig zijn wij nog als keer op keer de regering haar eigen beloftes breekt? Mensen worden kwaad en terecht, maar worden ook kwaad op ons als hulpverleners. Hè. Want wij zeggen altijd van, ja maar nee, er zit iets in de pijplijn, wacht nog even, ja. Wacht nog even. Maar wij zijn compleet onze geloofwaardigheid aan het verliezen, dankzij een regering die veel belooft en weinig geeft. Maar wij zijn niet de zotten die daar mee in vrede blijven leven.
Is er internationaal een probleem in de zin van ja, mensenrechten of zo binnen Europa? Ik weet niet, ik ken de juridictie rond die zaak niet goed, maar...
België is al een paar keer, als het mij voor staat, veroordeeld geweest, hè, mm-hmm. op gebied van mensenrechten naar mensen zonder papieren toe en naar de manier van behandeling van zowel asielzoekers als ook mensen zonder papieren. Dus ja. echt kosher loopt het hier allemaal niet. Ja. Wij denken van, het is hier toch een paradijs en het is hier toch een fantastisch land. En dat is op veel vlakken ook wel zo. Maar ik kan u verzekeren dat het op het moment dat je geen papieren of nog geen papieren hebt,
ja.
dat het heel dikwijls heel schrijnend is.
Direct over naar Johan Malcor. Maar wat is het van de week? Of vorige week was het dus vooral in het nieuws dat dus die brandstichting rellen daar in het asielzoekerscentrum. Nu, dat is geen goede reclame natuurlijk. Hè.
Wat ik zo jammer
geef daar eens wat toelichting bij.
Ja, wat ik zo jammer vind is ook dat de media op dat moment direct spreekt van de relschoppers, dat het parket direct spreekt van de relschoppers. En ik heb niemand de vraag horen stellen hoe het komt dat mensen tot zo'n daden komen.
Hoe komt het dat mensen tot zo'n daden komen?
Moest ik in een 127 bis zitten?
Wel, vooral naar de... Want er was ook wat geweldpleging tegen personeel, hè?
Ja, ja. Nu, je moet ook denken, een gesloten centrum. Hè? Ik wil zeker niet met de vinger wijzen naar het personeel, want die leven daar ook in een sfeer die waarschijnlijk ook niet te doen is. Komen daar misbruiken voor,
ja.
Ik hoor vertellen van die Syriër bijvoorbeeld dat hij vraagt, mag ik alsjeblieft naar een vriend bellen, want mijn advocaat, ik heb daar geen nummer van, ik ben pas veranderd. Nee, je mocht niet bellen, je mocht alleen naar een advocaat bellen. Ja, maar alsjeblieft, ik heb die nummer niet. Hè. En hij zegt mij dat hij vraagt om te bellen. Oké, zegt de sociaal assistent, 1 minuut. En hij belt naar die vriend en zegt, maak ik die nummer? Hij begint die op te schrijven en een telefoon wordt afgeduwd. Uw minuut is om.
Mm-hmm.
Ja. Dat kan een incident zijn. En ik wil zeker niet, ik zeg het nog, al het personeel beschuldigen. Ik wil zeker niet naar al het personeel met de vinger wijzen. Maar het is een heel vreemd iets. Als je mensen gaat ontmenselijken, als je hun waardigheid gaat afnemen, dan kom je in een heel gevaarlijke machtsverhouding terecht.
Mm-hmm.
Hè? Waar zij die niks macht hebben, hè, zich ook bij het minste geringste heel bedreigd gaan voelen en terecht. Hè? En dan is er heel veel fijngevoeligheid nodig om met die macht om te gaan. En als je dan bedenkt, en dan wil ik helemaal niet schimpen op mensen die laag geschoold zijn, maar dat de bewakers daar van niveau D zijn, dat wil zeggen laag geschoolde mensen, dan vraag ik mij af, heb je daar niet meer mensen nodig die hebben leren omgaan met cultuurverschillen? Die geschoold zijn in het omgaan met hoe hanteer ik een conflict? Hoe ga ik om met dit publiek? Als je daar gewoon mensen zit en die zoveel macht geeft over andere mensen, dan... Allee, het is ook heel moeilijk, hè. Je komt zoiets tegen van die telefoon wordt afgeduwd. Hè? Wat doe je dan? Eigenlijk moet je dan een klacht gaan indienen. Maar de enige plek om die klacht in te dienen, is in het centrum zelf, waar je zelf verblijft.
Mm-hmm.
Dus bij de mensen die al die macht hebben over u, wie durft dat?
Mm-hmm.
En ik als buitenstaander, ik kan er op bezoek komen, maar ik mag die klacht niet indienen. Dat moet de persoon zelf doen.
Hebben jullie nog contact gehad met mensen, asielzoekers of personeel, sedert de rellen?
Nee. Het is ook niet dat ik daar elke week kom. Hè. Ik kwam daar voor die persoon regelmatig. Maar nee, ik heb daar geen contact mee gehad. Ja. Maar ik vind het alleen maar vreemd dat er zo gratuit gesproken wordt over relschoppers. Ik vind dat heel jammer. Hè. Mm-hmm. Want je moet je ook inbeelden in wat voor een psychische terreur dat die daar moeten leven. Je ziet daar elke dag de vliegtuigen opstijgen en landen. Het is daar vlak aan de vlieghaven. En elke vlieger kan voor u zijn. En dan zeggen, ja, die mensen moeten toch terug, ja. Maar naar waar moeten ze terug? Hè? En heel veel van die mensen kunnen ook niet terug en worden dan maar op straat losgelaten.
Zeg nog eens, morgen waar en wanneer?
Morgen om 3 uur op de rijweg 110B in Puurs.
De rijweg 110B, die kent iedereen natuurlijk. Maar voor mij, waar
dat is aan de A12, dus je hebt een Boomse Steenweg. En dan rijden af de afrit Willebroek, Fort van Breendonk. En als je van Antwerpen komt, dan, als je die afrit afrijdt, dan steek je de straat recht over. Dus dan heb je de N16, de Rijksweg, die steek je recht over. En op je rechterkant heb je een carpoolparking die de politie voor ons voor een stuk afzet om daar iedereen zijn auto te kunnen laten zitten. Ja. Want jammer genoeg is daar in het weekend zeer weinig openbaar vervoer.
Ja.
Misschien ook nog iets waar dat iets kan aan gebeuren.
En website-gewijs, waar vinden de mensen daar nog de informatie?
www.f-a-m. Fam.be.
Okay, ja. Streepje underscore of
een minnetje. Een gewoon minnetje. Ja. www.fam.be met streepjes.
Yes, ja.